Dit is De Noordzee in Beweging. De podcast van de Community of Practice Noordzee. Met 700 stakeholders vormen we het netwerk op de Noordzee. Kennisinstellingen, NGO's, de overheid en jullie, ondernemers. In deze podcastreeks zetten we een aantal van onze inspirerende en innovatieve leden in de schijnwerpers. Ondernemers die werken aan de drie grote transities op de Noordzee. Natuur, voedsel en energie. Leden die net als jij meebouwen aan een duurzame, blauwe economie.
Mijn naam is René Bruins.
En mijn naam René Schellekens.
En wij gaan praten met Brigitte Vlaswinkel. En zij is al 9 jaar werkzaam bij Oceans of Energy. En is daar hoofd ecologie en duurzaamheid. Brigitte, welkom.
Dankjewel. Leuk hier te zijn.
Ja, ik vind het ook leuk dat je er bent. En ik vroeg me af, wat doet Oceans of Energy of wat is het?
Nou, Oceans of Energy is een scale-up. En wij ontwikkelen drijvende zonneparken op zee. En we bouwen ze ook zelf. We hebben een eigen fabriek. En we installeren en onderhouden ze ook zelf op zee. En we doen ook heel veel milieu-impactstudies. Mm-hmm. En ik denk dat dat Oceans of Energy wel uniek maakt. Omdat we dus eigenlijk alle expertise's onder één dak hebben. En een hele diverse en veelzijdige workforce hebben. Ja. Wel met allemaal één doel. Namelijk heel passievol en gedreven om offshore solar. Want zo noemen we het ook wel. Groot succes te maken.
Ja, en persoonlijk, wat doe jij daarin?
Ja, ik leid het onderzoek naar de impact van zon op zee. En dat gaat natuurlijk ook over een heel groot gedeelte over de ecologische impact op zee. Want we willen natuurlijk niet alleen duurzame energie opwekken. Maar we willen ook zorgen dat we dit op een verantwoordelijke manier doen. We werken heel veel samen met heel veel onderzoekspartners. En daar verzamelen we heel veel velddata mee. En proberen we ook nieuwe modellen te ontwikkelen. Die iets kunnen zeggen over de grootschalige impact van zon op zee.
Ja, want je noemt het woord impact. Hè? Ja. Impact hebben heel veel mensen hebben dan al gauw het idee. Impact, dat is iets negatiefs. Maar kan ook iets positiefs zijn volgens mij.
Ja, zeker. Kan ook iets positiefs zijn. Ja, sowieso alles wat je natuurlijk in de zee legt, heeft impact. Ja. En je moet dat gewoon meten. En inderdaad, we willen dus sowieso proberen om de negatieve impact, als die er zou zijn, om te zorgen dat we dat weten wat het is. Mm-hmm. Zodat we dat kunnen mitigeren, misschien niet aanpassen aan het design. Maar inderdaad, het is ook hartstikke belangrijk om te kijken of er positieve effecten kunnen zijn. En of we kunnen bijdragen aan herstel van de Noordzee op een bepaalde manier.
Ja. Wat zijn nou de voordelen van drijvende zonneparken?
Ja, de voordelen zijn dat je eigenlijk heel veel extra energie kan opwekken. En daardoor dus ook ontzettend veel reductie kan hebben van CO2. Mm-hmm. Er is namelijk gewoon heel weinig land beschikbaar. Meer voor grote energieprojecten. Grote zonneparken op het land. Ja, dat is heel moeilijk in Nederland. Dus kunnen we uitwijken naar de zee. Mm-hmm. Daar is best nog wel wat ruimte. En zeker als je kijkt naar de ruimte tussen de windturbines.
Ja. Dus want tussen de windparken op zee. Je kan wel zonnepanelen neer, maar waar zonnepanelen liggen, kan geen bootje meer varen, zeg maar. Dus
dat klopt. Maar de windparken op zee, daar mogen in principe geen bootjes meer varen.
Dus ze liggen meestal tussen de windmolens.
Ja, ze liggen tussen de windturbines in, want daar is ontzettend veel ruimte.
Ja, moest even denken, je kunt het natuurlijk ook op de palen zelf plakken.
Ja, dat kan ook, maar dat heeft natuurlijk niet heel veel potentie. Dat zijn een aantal zonnepanelen. Ja. Maar zonne-energie is echt gewoon natuurlijk een service game. Hè. Je hebt gewoon heel veel oppervlakte nodig om dat licht te vangen.
Ja. Maar dat is dan een beetje dom voor mij misschien. Hè. Maar als je die dingen in de zee legt en we krijgen eens een serieuze westerstorm, zeg maar, dan gaat goed.
Ja, wij zijn dus in 2019 met ons eerste ontwerp naar zee gegaan. En we hadden natuurlijk hartstikke veel doorgerekend. Maar niet alles. Hè. Je moet toch uiteindelijk naar zee. Want de zee is echt de proof is in the pudding. Ja. Dus de eerste storm die we hebben meegemaakt was zeker spannend. Maar we hebben uiteindelijk in die 4 jaar dat we op zee hebben gelegen, 10 stormen gehad met namen. En zo'n storm heeft een naam omdat hij dan hele hoge golven heeft. We hebben 10 meter hoge golven gemeten. En dat systeem van ons, dat heeft het overleefd. En daar zijn we wel hartstikke trots op.
Ja. Ja. En jij vertelde in het voorgesprek dat jij ooit werkte bij Shell. Maar dat was een turning point. En dat was ongeveer 10 jaar geleden. Ja. En dat werd in één keer overzag je, of je zag het licht op zee, zeg maar. En je kwam in ieder geval in aanraking met de oprichter van Oceans of Energy. Wat is er toen gebeurd? Dat je in één keer een andere richting bent opgegaan?
Nou, mijn liefde en fascinatie voor de zee en dan met name kustprocessen en de ecologie erbij. Dat is wel echt de rode draad. En dat is altijd wel heel belangrijk. Heeft altijd wel een belangrijke rol gespeeld in mijn werk. Maar inderdaad, na mijn promotieonderzoek in de Verenigde Staten ben ik min of meer... ongepland wel een beetje bij Shell terecht gekomen. En daar heb ik wel als mariengeoloog heel veel interessante projecten gedaan. Maar uiteindelijk miste ik toch wel een beetje dat praktische werk op zee. Dat creatieve, out-of-the-box oplossingen verzinnen om zaken te meten op zee. En er was toch ook wel dit stemmetje in mijn hoofd... van toen ik kind was, dat ik heel graag bij Greenpeace wilde werken. Dus dat ging toch inderdaad wel een beetje knagen. Mm-hmm. Dus ben ik gestopt en toen ging ik op zoek naar een meer duurzame uitdaging. En toen ontmoette ik Allard van Hoeken. Hij is de oprichter van Oceans of Energy. En toen kreeg ik wel eigenlijk het inzicht dat ik dus mijn kennis van kust- en zeeonderzoek en de energie... sector, dat ik die samen kon brengen in één baan. En die kans heeft Allard mij toen gegeven. En hij zei ook tegen mij in het begin van... ja, ik vind het echt super belangrijk om te zorgen... dat we een positieve impact kunnen hebben... met deze innovatie die ik heb bedacht. En dat is nog steeds hartstikke belangrijk. Dus daar kijken we ook altijd naar. En ik heb eigenlijk die rol gekregen dus om te laten zien dat dat mogelijk is.
Ja, en kun je eens iets noemen wat dan een positieve impact is van hetgeen jullie doen?
Ja, nou, we hebben direct gezien dat er van alles gaat aangroeien aan de onderkant van de panelen. En dat trekt natuurlijk leven aan. Ze zagen gelijk dat er meer kleinere visjes omheen zwommen. Maar ook al die organismen die er aangroeien, die zorgen natuurlijk voor een safe haven. Bescherming eigenlijk. En het is eigenlijk een drijvend rif. Net zoals je een rif op de zeebodem hebt, wat natuurlijk de lokale biodiversiteit verhoogt, heb je dit nu dan drijvend. Ja. En dat kan best wel eens een hele positieve impact hebben naar de rest van de Noordzee toe. Omdat die drijvende zonneparken dan gebruikt kunnen worden als stepping stones.
Een positieve impact op de natuur, zou je kunnen zeggen.
Ja. Zijn het ook een soort kraamkramers dan? Omdat er allemaal kleine visjes onder zitten.
Exact. En wat ik zelf heel interessant vind, is ook... Kijk, je schermt natuurlijk een deel van de zeebodem af. Dus je hebt eigenlijk een soort van functionele zeebodembescherming. En wat wij hebben gezien is dat er best wel veel mosselen... aan onze onderkant van de drijvers groeien. Maar die groeien niet meters door. Die vallen tijdens stormen en zo. Die vallen ook uit. En die vallen naar de bodem van de zee. En daar vormen ze mosselbanken. En we willen natuurlijk met z'n allen proberen om... vooral oesterbanken weer terug te brengen op de zeebodem van de Noordzee. Want die hadden wij vroeger. En dat waren natuurlijk biodiversiteitshotspots. Mm. En die mosselbanken die zich die zich natuurlijk kunnen vormen onder die drijvende zonneparken... die kunnen ook helpen om het oesterherstel te versnellen eigenlijk.
Ja. En zou je het nou ook kunnen combineren met zeewierboerderijen?
Ja, wij hebben ook in het begin best wel veel feasibility studies, zo heet dat, gedaan met de North Sea Farmers en de zeewiersector die zich daaraan verbindt. En daar hebben we vooral gekeken naar ook de co-locatie van zeewier en zon op zee, omdat wij wel echt zorgen voor demping, golfdemping. En dat kan natuurlijk ook een kalmere zee creëren voor zeewier, wat daar dan misschien ook in de nabijheid beter die ingewikkelde of hele grote golven van de Noordzee kan overleven.
Zijn dat dan ook partijen die je bijvoorbeeld in zo'n community of practice Noordzee tegenkomt?
Ja, de community of practice, daar kom je alle partijen tegen die op de Noordzee bezig zijn. En dat is ook het geweldige daaraan, want je kan op een hele informele manier kan je eigenlijk uitvragen aan al die partijen waar zij mee bezig zijn, maar ook waar hun zorgen zitten rondom ons product. Maar kunnen we ook kijken naar synergieën. En kunnen we best wel makkelijk samenwerkingsverbanden opstellen. Dus daar hebben we ook best wel veel aan gehad. En ook de Community of Practice heeft ook met ons samen stakeholder event georganiseerd. Waarbij we dus dan al die stakeholders uitnodigen. En kijken hoe we samen die drie transities van de Noordzee goed kunnen doorstaan.
Jullie hebben ook allerlei tests gedaan, hè, met die panelen, al die drijven. Zijn daar die partners dan ook bij betrokken om te kijken van nou let hier eens op of let daar eens op als je het aan het testen bent? Hoe gaat dat?
Nou, sowieso zijn we hard bezig met offshore wind developers. Er zijn er wel 6 op de Noordzee die ook kijken naar zon op zee. Omdat dat natuurlijk ook hun business case kan vergroten. Zon op zee samen. Zon op zee en wind op zee gaan heel goed samen. Dus sowieso met die wind developers kijken we naar de uitdaging die zij zien. Maar ook de kansen. En verder hoop ik eigenlijk ook heel graag met de visserijsector te kijken of we een duurzame pilot kunnen opzetten rondom bijvoorbeeld sea farming, rondom de zonnefarm.
Mm-hmm. Sea farming, wat denk je dan aan? Aan vis, zeewier, mosselen, oesters?
Er zijn wel vissers die kijken naar innovatieve manieren om bijvoorbeeld krabben of kreeften te kweken op de bodem van de Noordzee. Dus daar hebben we wel eerste gesprekken mee gehad. En dat lijkt me heel interessant om dat ook te zien of dat ook binnen een windpark zou kunnen.
Ja, en eigenlijk de combinatie met een windpark is natuurlijk ideaal. Dat je ook meteen je stroom kwijt kan via de kabels die daar al gelegd worden.
Ja, exact.
Maakt het dat ook rendabeler?
Ja, nou ja, sowieso. Kijk, die kabels die op zee worden neergelegd door Tennet, dat is hartstikke veel geld. En daar zit natuurlijk ook ontzettend veel resources in. Nou, er zit heel veel koper in. Dat kost hartstikke veel geld. En die kabels die worden natuurlijk eigenlijk niet optimaal gebruikt. Want het waait gewoon niet altijd.
Nee.
Maar wind en zon die zijn dus echt heel erg complementair aan elkaar. Het waait meestal 's nachts en in de winter meer. En overdag schijnt natuurlijk de zon. En ook in de zomer is meer zon. Dus eigenlijk kan je allebei die elektriciteitsbronnen, die kun je op dezelfde kabel naar het land brengen. Dus die kosten voor die kabel, die worden sowieso natuurlijk veel goedkoper. Omdat je er veel meer energie mee kan opwekken. Ook,
ja, mooi dat je zegt dat wind en zon aanvullend zijn op elkaar.
Ja, zeker. Ja, die potentie voor zon op zee is echt enorm. Is echt gigantisch. Kan wel goed zijn voor 60% van huidige energieverbruik in Nederland. En daarom is het dus ook heel belangrijk dat we goed gaan kijken naar de cumulatieve impact van zon en wind samen. Ja, want uiteindelijk willen we natuurlijk naar dat optimale energiesysteem op zee. Wat ook gewoon in harmonie met de natuur kan samengaan.
Dus uiteindelijk wil je een systeem wat elkaar goed aanvult. Zodat je een eigenlijk nog gezondere Noordzee krijgt.
Ja, exact.
Die mix zoek je.
Ja. En waarbij we zo optimaal mogelijk gebruik maken van de ruimte op zee.
Ja, jij zei, u komt allerlei andere partijen tegen bij de COP. Maar ook partijen die zich zorgen maken. Welke partijen zijn dat?
Nou, in eerste instantie waren dat vooral de vissers.
Mm-hmm.
Want als je denkt, misschien als je nog nooit over nagedacht hebt over zon op zee, dan denk je, ja, nog meer infra op zee. Nog minder ruimte beschikbaar.
Waar kan ik nog varen?
Ja. Ja, exact. Maar dat is dus juist de gedachte. Door die co-locatie van die zonneparken binnen de windturbines kan je uiteindelijk op termijn kunnen we toe naar hybride, meer energiedichtere parken op zee, waardoor je uiteindelijk dus meer ruimte overhoudt
voor de vissen.
Voor andere functies, voor natuur, voor recreatie, voor de visserij. Ja. Dus als je dat uitlegt, dat in principe maar een paar procent van een windpark zonnepanelen zou hebben om die kabel zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dat is zeg maar 3% van een windpark. Ja, dan heb je het dus eigenlijk ook niet over het volleggen van zonnepanelen op zee. En dat is denk ik vooral belangrijk om aan alle stakeholders van de Noordzee goed uit te leggen.
Het is eigenlijk optimaal ruimtegebruik.
Ja, exact.
Ja. En ik kan me voorstellen wat je al noemde, dat het misschien ook perspectief opent voor vissers om andere bedrijfsmodellen te bijvoorbeeld die krabben en die kreeften daarop te kweken en te jagen.
Ja, bijvoorbeeld.
Te vissen, ja.
Even een hele stomme vraag, hè? Want dat schiet me dan uit de binnen. Ik ben wel ook wel eens in San Francisco geweest. En dan zie je op die pieren daar gaan dan die zeeleeuwen daar opleggen. Is er wel eens een zeehond op zo'n zonnepaneel gaan liggen?
Ja, we hebben zeker zeehonden op onze zijkant van de drijvers. Daar liggen dan geen zonnepanelen. Mm-hmm. Maar die liggen er zeker op. En zodra we aankomen om inspecties te doen, dan zijn ze meestal wel snel weg. Ze vinden dat toch een beetje spannend. Ja. Maar die zijn er wel zeker. Ja.
Ja.
Ja. Binnenkort ligt het eerste commerciële zonnepark ligt er op zee. Maar daarvoor heb je best wel lang moeten testen.
Ja, exact. We hebben 4 jaar getest op zee bij de offshore testsite. Dat is 12 kilometer hier ten westen van Den Haag. En wat ik al zei, daar hebben we dus heel veel stormen meegemaakt. Grote golven, orkaanwinden. En daar hebben we dus wel door die 4 jaar heen hebben we ons ontwerp kunnen optimaliseren. En daardoor zijn we nu dus klaar voor commerciële uitrol, ook op grote schaal.
Ja, wat kwamen jullie tegen dan tijdens het testen, waarvan je dacht, oh, dat moeten we even verbeteren?
Sowieso hebben we heel veel geleerd van het opereren op zee. Want ja, je moet je voorstellen, het is een nieuwe sector. Nog nooit is zoiets gedaan. Dus we konden wel een beetje naar de offshore wind en de olie en gas kijken. Maar toch hebben we onze eigen veiligheidsstandaarden. Safe offshore operations. Procedures hebben we moeten maken natuurlijk. Dus sowieso hoe opereer je dat soort parken op zee. Maar ook hoe stap je veilig over van je boot op zo'n drijvend eiland? Hoe beweeg je jezelf over zo'n eiland? Dus daar hebben we wel heel veel van geleerd door die 4 jaar. Dat is ook niet echt iets dat je kan modelleren of uitrekenen natuurlijk. En daarbij hebben we ook wel geleerd sommige type zonnepanelen zijn. Kunnen misschien, de leverancier kan wel zeggen dat ze heel goed zijn. Maar je moet ze testen op zee. En dan pas kom je erachter wat voor materialen, wat voor componenten echt zeewaardig zijn.
Ja.
En daar gaat gewoon tijd overheen.
Want de zee is zout natuurlijk.
De zee is ook zout,
en
ja.
En ik kan me voorstellen dat je, als je een briesje staat, je krijgt toch altijd zoutaanslag op die panelen. Moet je die nou ook vaak schoonmaken dan?
Nou, als je kijkt naar ons ontwerp, dan zie je dus dat het heel erg laag op het zeeoppervlak drijft. En dat is misschien een beetje onconventionele designfilosofie. We hebben echt gekeken naar de natuur. Bijvoorbeeld een waterlelie drijft ook op het water. Het is heel licht en elegant eigenlijk. Want dat heb je wel nodig om dit kostefficiënt te kunnen maken, deze technologie. Als je het echt uit het water wilt liften, zoals een olie- en gasplatform, heb je ontzettend veel materiaal nodig. Dat is heel duur. Dus we liggen inderdaad heel laag op het water. Maar daardoor hebben we dus eigenlijk ook, dat is gewoon een extra benefit eigenlijk, kan je zeggen, hebben we dus dat de golven de zonnepanelen schoonwassen, omdat ze zo laag in het water liggen. Dus met een klein briesje krijg je al water over de zonnepanelen. En daardoor hebben we eigenlijk niet echt onderhoud aan.
Oh, mooi, nee.
Ja. Dus eigenlijk zijn die zonnepanelen de waterlelies van de zee.
Yes.
Ja. Dat is mooi gezegd, René.
Ja.
Hey, jullie werken ook best wel nauw samen met de COP zelf. Hè? Bijvoorbeeld, die hebben een aantal keren een bijeenkomst georganiseerd. Ja, hoe was dat? Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, de COP heeft een waanzinnig groot netwerk. Mm-hmm. Dus sowieso kunnen zij helpen met de outreach. Te zorgen dat we echt alle stakeholders goed kunnen bereiken. Ja, en verder zijn wij natuurlijk een kleine organisatie. Of we zijn ondertussen ook wel redelijk professioneel.
Hoe groot zijn jullie eigenlijk?
Ja, we zijn nu, volgens mij zitten we nu rond de 55 mensen. Dus dat is best wel een club. Maar alsnog zijn we wel een scale-up natuurlijk. En hebben we niet per se de capaciteiten zoals een COP heeft om dit soort grote evenementen te organiseren. Dus daar kunnen zij mee helpen.
Ja, ja. Want wat halen jullie daar dan uit zo'n bijeenkomst? Want je gaat dat niet mee organiseren als je er niet iets uit kan halen, lijkt mij.
Nou, het is ten eerste natuurlijk het informeren. Wat is zon op zee? Wat is de potentie? Hoe kan dit passen, op een goede manier binnen ons energiesysteem passen? En daardoor is het dus ook echt belangrijk om naar het hele plaatje te kijken. Mm-hmm. Hoe past het bij de offshore wind? Eventueel waterstof op zee? Hè, wat is de rol daarvan van zon op zee? Dus dat willen we graag ook informeren. En daarnaast is het natuurlijk super belangrijk om samen te werken. En op dit soort evenementen leer je de mensen kennen en zeg je, hey, laten we een project samen gaan doen hier en hierop. Dus dat is heel belangrijk daarvoor. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook het opvragen vanuit het publiek van wat zijn jullie zorgen? Waar denken jullie dat we meer aandacht aan moeten besteden?
Ja. Maar jij wilde nog iets zeggen over de impact, zei je?
Nou, ik wil nog wel wat zeggen over...
Die zonnepanelen die hebben een zekere impact. We hebben al positieve impact genoemd. Maar vooral jij doet daar onderzoek naar, denk ik, binnen Oceans of Energy. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
Ja, ik wil daar heel graag wat over zeggen. We hebben dus veel gemeten met partners. Dus wat wij zien is dat in die eerste resultaten is dat er geen negatieve impact te zien is rondom de drijvers. Juist dus een vergroting van de biodiversiteit. Maar om die ecologische impact echt goed te meten is opschaling noodzakelijk. Ja, alleen op grotere schaal kunnen we lange termijn effecten goed in kaart brengen. En ik denk ook dat niemand bang hoeft te zijn voor een te snelle opschaling met onverwacht negatieve effecten. Want die ontwikkeling van zon op zee, dat gaat natuurlijk altijd in fases, stap voor stap. En dus elke keer als je blijft monitoren en leren en je modellen updaten, dan kan daar in principe niks fout gaan.
Ja. En wat is dan de doelstelling over 10 jaar? Wat moeten dan drijven?
Nou, wij hebben ook... Ja, met de overheid kijken we daarnaar. Hè. Wat zou nou echt een goede lange termijn visie zijn? Er is ontzettend veel gebeurd. Samenwerking is heel goed. Wat nu wel belangrijk is, is om echt, wat ik zeg, die lange termijn visie te ontwikkelen. Wij denken dat 3 gigawatt rond 2030 een hele mooie eerste stap zou zijn.
En hoeveel vierkante meter is dat ongeveer?
Dat is 15 vierkante kilometer. Dus okay. Dat zijn eigenlijk 15 eilandjes van een vierkante kilometer. Want wij werken nu ook samen met onderzoeksinstituten, maar ook bijvoorbeeld met Marin, waar we in het bazin op schaal kijken wat de krachten zijn van van een vierkante kilometer drijvend eiland. Maar dat is de volgende stap. Wij willen toewerken naar een vierkante kilometer. En 3 gigawatt, dat zijn dan eigenlijk... 15 van die blokjes.
Ja. Dus 15 blokjes is in totaal 3 gigawatt. Niet 3 gigawatt per blokje.
Nee, exact. Okay. Dus, ja. En dat past prima binnen 1 bestaand windpark al. En met de bestaande infrastructuur.
Ja, mooi. Ja.
Mooi.
Hey, heb jij nog een oproep voor de mensen die naar deze podcast luisteren?
Ja, sowieso wil ik dus echt graag samenwerken aan innovatie. Rondom de energietransitie, maar ook dus rondom natuurherstel. Ja, en verder denk ik dat we gewoon in het algemeen meer doeners nodig hebben. Meer mensen die de sprong durven te wagen en echt kunnen, echt willen bijdragen aan een van die grote transities. Ik had vorige week een presentatie en daar haalde ik ook Steve Jobs aan. En die zei, the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. En ja, ik denk, je moet je gewoon niet tegenhouden door criticasters die zeggen dat iets onmogelijk is. Innovatie begint gewoon bij dingen doen. En dat hebben we bij Oceans of Energy gedaan, hebben we laten zien. En ik hoop dat dat ook een inspiratiebron kan zijn voor andere ondernemers die ook gewoon op de Noordzee aan de gang willen gaan met een innovatie.
Mooi, oké.
Ja, en ik heb nog een oproep voor de Rijksoverheid. We hebben de laatste jaren al heel veel overlegd. En er zijn echt hele mooie stappen gezet, waarvoor dank. Maar nu is het echt tijd om door te pakken en die lijn door te zetten. En echt een lange termijn visie te ontwikkelen voor zon op zee. Zodat we echt die potentie van zon op zee op de Noordzee kunnen realiseren. En ook die koploperspositie van zon op zee in Nederland kunnen behouden.
Mooi.
Oké. Nou, dankjewel. Ja. Was een leuk gesprek.
Ja. Zeker.
Heb je veel geleerd.
Yes. Ja.
Brigitte van Sminkel van Oceans of Energy. Dankjewel voor dit gesprek.
Wil je lid worden van onze Community of Practice Noordzee? Ga naar ons platform via de link in de show notes. Bedankt voor het luisteren.